Dit is een podcast van Rijnmond.
Toen zei de juffrouw, er zijn bommen gevallen op Maassluis. En wij begonnen te klappen, want we hadden geen idee wat het betekende. De hele klas moest eerst langer blijven. Maar na verloop van tijd mocht iedereen naar huis.
Ja.
Behalve Janneke Warnaar en Nelly van den Burg. En toen werd het minder leuk. En na nog langer mocht Janneke Warnaar, die mocht wel naar huis. En toen zei juffrouw Lub, jij kan wel met mijn been naar huis. En ze zei ook, je kan ook wel blijven slapen als dat nodig is. En toen kwam ineens Arie Burg aan. De jongste zoon van oom Jan. Nou, en hij zei, ik kom met hem mee. En toen kwamen wij bij dat bruggetje. En daar is een foto van, dat bruggetje die gestuurd is aan oom Jan in een concentratiekamp. Ja, de Weverskade. En op dat bruggetje, daar heb ik enorme herinneringen aan. Daar kwam mijn moeder aanlopen met de armen wijd. En met een hele lelijke jas vond ik van tante Alia. En toen zag ik dat ze zwanger was. Ik moet dat geweten hebben, maar ineens. En dit beeld van mijn moeder, dat is het standaardbeeld voor mij geworden.
Ja, als je denkt aan je moeder, dan is dat het.
Ja.
Op 18 maart 1943 wordt Maassluis gebombardeerd door de Australische Royal Air Force. Nel Piquet van den Burg, het nichtje van mijn opa, die u net hoorde, was toen 6 en zat op de kleuterschool. De bommen waren bedoeld voor de Wietelfabriek in Maassluis. Een witolieraffinaderij die de Duitsers gebruikten in de oorlogsindustrie. Helaas misten de bommen doel. Een groot deel van de oude binnenstad van Maassluis wordt geraakt door de bommen. Of beschadigd door de brand die ontstaat. Veel mensen raakten hun huis of winkel kwijt. Zo ook het gezin van Nel. De monumentale grote kerk wordt ernstig beschadigd. De Noorderkerk, waar mijn opa ter kerke ging, wordt compleet vernietigd. Mijn naam is Esa Dortmund en u luistert naar De Geuze, een podcastserie in samenwerking met Rijnmond. In deze podcast ga ik op zoek naar de sporen van mijn familie in de archieven. Het gezin van Nel, haar hoogzwangere moeder Anna, haar vader Piet, de broer van grote Jan, en hun 3 kinderen raakten hun huis kwijt. Ze worden 2 maanden liefderijk opgevangen door tante Ali, mijn overgrootmoeder Alida, de moeder van mijn opa Phil. Nel heeft geen idee meer hoe dat paste, met z'n 12 in het kleine huisje aan de dijk.
Hoe we dat gedaan hebben, stapelen, denk ik. Wat ik mij daarvan herinner, ten eerste waren ze heel groot natuurlijk.
Die grote neven?
Die hele grote neven. En die vonden het allemaal prachtig, dat kleine meisje. En er waren 2 nichten bij. Die kleden mij aan met een hoedje op en zo. En dat moest ik ook op als we zondags naar de kerk gingen. Dat wou ik niet, maar daar heb ik in toegestemd. Want het was ook zo'n mooi tasje en dat mocht ik anders niet.
De grote neven, die waren van alles en nog wat aan het doen. Op dat moment al?
Ik kan me niet herinneren dat ik ze veel zag. Behalve bij het eten. En dat ze dan hun jongste broertje pesten. Er werd er eten gehaald, dat bestond kennelijk toen al, bij de gaarkeuken. En ze hadden daar iets, dat noemden wij krotenprak met kaantjes.
Krotenprak?
Prak.
Ja.
Prak. Dat waren gestampte aardappelen met bietjes.
Ja.
En kaantjes, dat is gebakken reuzel, heel hard gebakken. Een beetje het idee van spekjes. En dat zat er doorheen. Meer vlees was er niet. Ja. Maar ik vond dat heerlijk. En bovendien, wat ik me erg van kan herinneren van die maaltijden, was dat ik het heel gezellig vond, al die mensen. Ik zie ineens hoe laat het is. Wil jij soms een boterham?
Ik lust een boterham, ja.
Ja. Wat heb ik in huis? Iets van worst of ham? Of ben je vegetariër?
Ik ben vegetariër.
Dat vermoeden ik al. kaas?
Kaas, lekker.
Je bent geen vegan?
Ik ben geen vegan. Ik lust wel kaas. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat dus de dominee er wat mee te maken heeft gehad, dat hij de manier waarop er gepreekt werd.
Ja, zeker. Maar ze hebben ook allemaal die, denk ik dus, een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel.
Ja.
En wat hun aangedaan werd, wat het Nederlandse volk aangedaan werd, dat was verschrikkelijk. En dat namen ze niet. En ze infecteerden daar elkaar ongetwijfeld mee, met dat gevoel.
Ik ben heel erg op zoek naar context. Dus bijvoorbeeld als ik het over de krant heb, om te weten, wat is het belang van zo'n krant? Wat is de waarde
Bedoel je
daarvan?
Het oorlogskrantje?
Ja.
Het laatste nieuws. Dat heb ik rondgebracht zelfs.
Heb jij dat ook rondgebracht?
Ja, en ik kan me nu nog verbazen dat ze me dat lieten doen, zo'n jong kind. Maar mijn beste herinnering daaraan was dat we natuurlijk altijd honger hadden. En dat er één adres was. Daar kreeg ik een half kopje melk en een half kopje water. En daar was ik zo blij mee.
Blij met een aangelengd kopje melk. Ik kan me moeilijk voorstellen hoe het is om zoveel honger te hebben. Nel heeft dus ook het laatste nieuws rondgebracht. Ze moet toen 7 of 8 geweest zijn. Ik heb uren met haar zitten kletsen. Voelde me meteen thuis. Ik hoop dat ik ook nog zo midden in het leven sta wanneer ik 88 ben. Door haar verhalen krijg ik het gevoel dat ik er even bij ben, op de Weefskade 13. Ik hoopte dat ze me meer over het verzetswerk kon vertellen. Maar wat ik krijg is een schets van het gezinsleven. Eigenlijk ben ik daar nog veel blijer mee, omdat ik me nu voor kan stellen hoe het daar was. Ondanks dat iedereen honger had, er net een bombardement was geweest en men nog steeds niet wist of Jan nog leefde, was het blijkbaar fijn bij hen in huis. En er was ruimte om grapjes te maken. Ik heb met mijn vader een afspraak gemaakt bij het Nationaal Archief in Den Haag. Het is druk in het archief en we moeten zachtjes praten. Gelukkig weet mijn vader hoe het werkt. Hij komt hier al sinds hij 15 is.
Goedemorgen.
Ja, we doen gesloten en openbaar. Dus ik wil beginnen met gesloten, is 1 stuk.
En wat is uw achternaam ook alweer?
Dortmund.
Op advies van het NIOD vragen we eerst het verzetsherdenkingskruisdossier aan van mijn opa.
Oké, daar moet ik even op inhaken. Het verzetsherdenkingskruis werd in de jaren 80 ingesteld om verzetstrijders te eren die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitsers verzetten, maar geen militaire onderscheiding hadden gekregen. Meer dan 18.000 mensen vroegen het aan, waarvan ruim 15.000 het kregen, door bewijs van een verzetsdaden aan te leveren. Veel verzetsleden vroegen zich af waarom zij zo laat pas erkenning kregen voor hun verzetswerk en waarom je deze zelf moest aanvragen.
Ja.
Ja, nee, er zat geen archief helemaal bij.
Dit is wel wat ik denk dat.
Wat is het? Oh, ja, daar wel. Ja, 309.
Nationaal Comité Verzetsherdenkingskruis, naam Van der Burg, voornaam Fulps. Hebt u behoort tot de Nederlandse binnenlandse strijdkrachten? Ja, Maassluis. Hebt u gehoord tot de ODLOKPRVV? Ja, LO. Onder welke naam en of schuilnaam nam u aan het verzet deel? Erik.
In 1982 heeft mijn opa met grote tegenzin zijn aanvraag ingediend voor het verzetsherdenkingskruis. Hij is niet eens naar de uitreikingsceremonie geweest. Het kruisje heeft hij op laten sturen. En die heeft vervolgens de rest van zijn leven in het laadje onder de televisie gelegen. Hij schrijft op zijn aanvraag onder andere: geërgerd heb ik me aan de procedure dat wij dit kruis moeten aanvragen. De meest verdienstelijke doen dit niet. Het zou toch vanzelfsprekend moeten zijn dat dit wordt aangeboden en niet 37 jaar nadien moet worden aangevraagd. Toch weer een daad van verzet en je uitspreken. Op het aanvraagformulier staat het allemaal. Schuilnaam: Erik. Lid geweest van de LO, het laatste nieuws en de BS, de Binnenlandse Strijdkrachten. Ook al is het vrij sumier, het staat hier echt zwart op wit, door mijn opa zelf opgeschreven. Maar ik weet nog steeds niet wat ze nou precies bij de LOLKP gedaan hebben. Ik ga toch nog een keer zoeken in de online archieven van het NIOD.
in het dossier 251a, Stichting Landelijke Organisaties voor Hulp aan Onderduikers en Landelijke Knokploegen. En er staat hier 29-11-43 OAVNV wordt verzocht van enige onbekende personen die in de nacht van 27 op 28 deze een overval hebben gepleegd op het arbeidsbureau te, en dan staat er Maaswijk en dat is doorgestreept, Naaldwijk, waar een bewaker werd gekneveld.
Urenlang spit ik in het online archief van de LOLKP in Zuid-Holland-Zuid. Ik lees politierapport na politierapport, dossier na dossier, in de hoop een spoor van mijn opa te vinden. Het enige dat ik in het politierapport van een overval vind is: signalement, man, 1,75 meter lang, ovaal gezicht, schaalpostuur. Gekleed in een lichte grijze winterjas, een donkerkleurige gleufhoed, maakte de indruk van werkman te zijn. Had een automatisch vuurwapen van klein kaliber. Van de overige daders is niets bekend. Dit zou mijn opa geweest kunnen zijn, maar het zou net zo goed elke andere jongeman kunnen zijn. Ik kom tot de conclusie dat ik hem nooit ga vinden in dit archief. Misschien maar beter dat hij nooit is opgepakt, maar ook jammer dat er niks te vinden is. Ik heb weer afgesproken met Gert-Jan, de Tweede Wereldoorlog-expert van Maassluis. Hij heeft me aangeboden om de plekken in Maassluis te laten zien waar het zich allemaal heeft afgespeeld.
Hoi.
Zullen we naar eerst, ben je al op de Weefskade geweest?
Nee.
Zullen we daar eerst heen gaan en daar vandaan het verhaal gaan starten?
Dat is goed. Ze wonen op nummer 13, maar die bestaat niet meer.
Hoi. Nee, 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 er is niks meer heel van. Ja, hier, dit was eigenlijk de Weefskade.
Klein stuk water eigenlijk.
Hey.
Best klein stuk water.
Ja.
Kom maar.
En als ik nou een beetje de foto in mijn hoofd heb,
ja,
dan woonden ze ongeveer halverwege.
En inderdaad, hierachter was natuurlijk niks, dus dan kon je zo de velden in.
Nee, dit, wat ik zeg, dit was echt het nieuwe water. En hierboven, dat ene pandje is nog een restantje van vroeger.
Oh ja.
Er is niks. Dus je ziet een beetje wat de rooilijn van de gevels was.
Ja, dat is best dicht bij de weg.
Ja, bij het water.
Ja.
De weg was hier iets breder.
Ja.
Want er moest wel een auto langs kunnen. Maar dit is eigenlijk de Weefskade.
Hier woonden ze dus. Ook al is het erg veranderd, ik herken de plek meteen. Van de foto die naar Jan in het concentratiekamp is gestuurd. We lopen ook langs de plek waar het huis van Nel heeft gestaan. Ik realiseer me hoe dichtbij het huis van Nel bij de Weefskade stond. En hoe weinig het heeft gescheeld of het huis van mijn opa was ook verwoest. Tegenover waar het huis van Nel stond, is nog steeds een gat. Dit huis is nooit meer opnieuw opgebouwd. We lopen verder door de binnenstad. Gert-Jan laat me verschillende plekken zien. Zoals waar de Noorderkerk heeft gestaan, het huis van Jacques Boezeman en het oude politiebureau. We steken de markt over.
Hey, dit is even waar het laatste nieuws zich heeft plaatsgevonden.
Ja.
Dit is wel een leuk plekje als we hier staan. Als je dit stukje even bekijkt.
Ja.
Hier zou opnieuw het restaureren zijn.
Ja.
Hier zat Kapper Molen. Zijn zoon was ook heel druk bij de onderduikers.
Ja.
En die onderduikers die kwamen dan hier en die werden hier vandaan verdeeld.
Oké.
Okay. Frits Vlomp, als die in mijn sluis was, oftewel Frits de Zwerver, sliep die hier.
Ja.
Ja, en waarschijnlijk ook Joodse onderduikers hebben hier gezeten. Zij regelden op een gegeven moment de onderduikers in de sluis. Dus dit was een stukje onderduikers.
Ja.
Hier zo zat een drukkerij.
Ja.
En was
dat is handig.
Dat was een drukkerij. En jouw opa, daar op de hoek waar Foto het Hart zat,
ja,
daar werd het laatste nieuws gedrukt. Het
is wel grappig, ja, dat het nog steeds
hier
is.
Hier zat een drukker en ze, ja, hebben toen een stencilapparaat, hebben ze hier gejat, s'nachts.
Ja.
Alleen die man, die was blijkbaar, die was ook wel van goede aard. Wel een vermoeden had waarvoor dat stencilmachine gebruikt ging worden.
Ja.
Dus hij heeft geen aangifte gedaan.
Dus
het leuke
netjes
is dat hij na de oorlog hebben ze hem weer keurig teruggegeven.
Maar het is eigenlijk maar twee panden.
Ja, en het bijzondere van het pand is...
Kom maar.
Hier zo. Hier zat een schoenenwinkel. En dat was een schoenenwinkel van de familie Herpers.
Ja.
Niet Herpers, maar Herpers.
Ja.
En die waren
zwaar NSB.
Ja.
Maar die zitten dus tussen...
Daarnaast. Hier werd de krant gedrukt, het laatste nieuws.
Na de spoorwegstaking van 1944 en stroomuitval aan Maassluis kon de illegale krant Trouw niet meer verspreid worden. Het verzet kwam in actie. Dan maar een eigen blaadje beginnen. Midden in de nacht, met bivakmutsen op en wapens in de hand, wordt een stencilmachine gejat. De eigenaar wist waarschijnlijk wie ze waren, maar hij heeft niets gezegd. Na de oorlog gaven ze de machine netjes terug. Sommigen zeggen dat de zware stencilmachine werd verstopt in de dubbele vloer boven slagerij Het Hart. Volgens de verhalen die ik in mijn familie hoor, stond de machine in de kelder onder het huis op de Weverskade, waar je alleen in kon via een geheim luik. Het laatste nieuws was geboren. Met illegale radio's wordt stiekem naar Radio Oranje geluisterd met nieuws uit Londen. Het nieuws wordt in telegramstijl genoteerd op kleine briefjes. Via via worden die briefjes doorgegeven. En komen terecht in de brievenbussen van de redactie. De redactie, waaronder Gert en Veul, tikken hun rubrieken. Vervolgens wordt de krant gedrukt op de stencilmachine. In het schuurtje achter het huis aan de Weverskade lagen de krantjes verstopt onder een stapel brandhout. Vanaf hier worden ze verspreid in de hele regio. Iedereen helpt mee. Truus en Corrie rijden met de kinderwagen, gevuld met krantjes en baby Jannie, het zusje van Nel, over de markt, vlak langs het politiebureau. Arie, Vils 14-jarige broertje, propt zijn fietstassen vol. Nel, van 7, bezorgt de blaadjes op haar vaste adressen. Slager Het Hart pakt de krantjes bij het vlees in. Alida verstopt ze in haar schort en geeft ze door aan de buurvrouw. Elke dag weer. Het begon met 50 exemplaren per dag. 6 maanden later, bij de bevrijding, waren het er 800. In de aanvraag van het VHK schrijft opa: zie de illegale pers, waarvan de gehele uitgave is toegezonden aan het Bureau voor Oorlogsdocumentatie. De originele uitgave is nog in mijn bezit en wil ik eventueel tonen. Maar het is eigendom van mijn kinderen. De familie zou dus nog ergens de originele uitgaves moeten hebben van het laatste nieuws. Ik vraag mama hiernaar. Blijkbaar liggen ze gewoon bij hun op zolder.
Is dit het?
Dat zijn fotoalbums.
Ja, maar er ligt hier
achter deze tas.
Een Vrij Nederlanders.
Ja.
Maar jij ligt ook daar, onder de Lego.
Eerste Lego. Oh nee, toch niet. Nee,
nee, dat zijn de videobanden,
ja,
denk
nee,
ik.
Nee, ik dacht dat dan plastic.
Het is een album.
Nee, het is
ingebonden. Dat is het album. Laatste nieuws.
14 oktober 1944.
Dit is
het Westelijk Front.
Tweede jaargang nummer 48, nummer 47 is nummer 1. Dus dit is de eerste. Ja. Dan is dit er toch helemaal?
Valt wel bijna uit elkaar.
Is dit alles dan? Ja. Even terug.
Ja.
Eigenlijk ook een heel lullig plastic tasje dan, waar dat in zit.
Binnenkort te verwachten, het landelijk bevrijdingsnummer van dit blad.
Het is best wel dik papier. En soms zijn ze dus half. 19 oktober, 18 oktober zijn halve A4'tjes.
Ja, dan hebben ze niet meer te melden.
We heffen hart en handen voor het heil van Nederland en zwerven vast den eed. Wilhelmus van Nassau tot doodsbeproefde trouwen met u te staan gereed. Ze hebben het wel, het is heel duidelijk. Het is Westelijk Front, Oostelijk Front.
Ja.
En dan
de oorlog tegen Japan, Engeland en Nederland over zee.
Oosten.
Ze schieten op. 24 oktober 1944. Er wordt onder ons ten laatste tijd nogal geklaagd. Een van de uitdrukkingen men dan telkens kan horen is deze. Ze schieten niet op. Er ligt een verwijt in die woorden en dat is ongegrond. Daarom wijden wij er enige opmerkingen aan. Duitslands Weermacht is na den vorige oorlog slechts schijnbaar verdwenen.
Na het bovenstaande behoeft wel niet gezegd te worden hoe verschrikkelijk wij de besproken Duitse maatregelen vinden. Maar wij willen onze lezers opwekken flink en verstandig te blijven. Onze verontwaardiging en bezorgdheid mag nooit in angst ontaarden. Angst is toch een slecht raadgeefster. Daarom moeten wij niet meewerken aan het verspreiden van geruchten die ontsteltenis wekken wanneer daarvoor geen reden is. Geloof niet alles wat gezegd wordt. Er zijn zoveel loze verhalen. Wanneer het nodig is, help dan elkaar. Verbergt elkander. Zorg voor achtergebleven kinderen en andere familieleden van den slachtoffers. En houd vertrouwen ook in de toekomst. Nimmer waren de omstandigheden zo somber, maar nimmer ook was de bevrijding zo dichtbij. Zolang wij kunnen zullen wij voortgaan u dan stand van zaken mede te delen. Wij vragen van u dat gij uw vastberadenheid en standvastigheid tot het blijde einde bewaart. Het is november, dus we moeten nog even.
Het front in Nederland. U steunt het verzetswerk met uw geld, steunt het ook met uw zwijgen. Heb je dit nooit bekeken?
Ja, jawel.
Stalin heeft een belangrijke redenvoering gehouden waaraan wij het volgende ontlenen. Zo, hier is de inkt wel een beetje op. Zeeland bijna bevrijd. Het is gedrukt in de Maassluisse drukkerij. Het staat er gewoon op.
En hier, maar deze is een...
Van 18 mei.
18 mei 1945.
En kijk eens wie de hoofdredacteur is.
Oh, Gert.
En Jan Vader staat dan hier.
Nee, hier staat voetbalwedstrijd. Oh.
Arnie.
Hoe huh? Dan?
Maar dit is... Dit is zijn band.
Ja. Hey. Oranje BT.
Waar staat BT voor?
Laat eens kloppen. Niet best geen.
Waarom zou hij er niet over willen hebben als hij dit allemaal bewaard heeft? Netjes. Inclusief dit.
Ja. Ik vind niet alleen de hele collectie krantjes, maar ook de band van de Oranje BT. Oftewel de bewakingstroepen van de binnenlandse strijdkrachten. Die BS is al eerder voorbijgekomen. Had dat iets met het kaalscheren van de moffenmeiden te maken?
Ik hoor jullie denken, waar heeft zij het nou de hele tijd over? Binnenlandse strijdkrachten dus, oftewel de BS. Opgericht in september 1944 om het verzet te bundelen. Met prins Bernhard als de grote baas vanuit Londen. De BS moest wapens verzamelen, bruggen bewaken, foute types oppakken en zorgen dat alles klaar stond voor de geallieerden. Je herkennen ze aan hun overal band en helm.
Wat er in de krantje staat is eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar toch moet dit zo belangrijk zijn geweest voor het moraal. In de legale krantjes die opa ook bewaard heeft, staat alleen maar gebakken lucht. Ik kan me moeilijk voorstellen hoe het is om zo weinig toegang tot informatie te hebben.
Ja hoor, daar ben ik weer. De illegale pers in de Tweede Wereldoorlog begon als reactie op de censuur van de Duitse bezetter. Mensen startten hun eigen kranten, zoals Trouw, die in 1943 werd opgericht. Trouw bracht belangrijke informatie die de bezetter probeerde te verbergen, zoals razzia's en waarschuwingen. De dreiging van arrestatie was constant, maar de krant ging door. Na de spoorwegstaking in 1944 ontstonden veel regionale bladen, zoals Het Laatste Nieuws in Maassluis en De Luistervink in Vlaardingen. Deze bladen haalden vaak hun informatie van Radio Oranje, uitgezonden door de BBC, en Radio Herreizend Nederland, vanuit Bevrijd Eindhoven.
Ik spreek Huub Wijfjes, mediahistoricus, over het belang van de illegale pers.
Kijk, de nieuwsvoorziening in zeg maar het najaar van 1944, dat stond echt, nou ik wil niet zeggen stil, maar op een heel laag pitje. De gewone legale informatievoorzieningen.
Ja.
En die kon je dus ook al niet vertrouwen.
Ja, maar dit is dus denk ik de legale.
De legale, ja.
Nou ja, en als je dit ook ziet, er staat ook bijna niks in.
Persbureaus die stonden volledig onder controle. En dat wordt steeds krampachtiger. Omdat ja, die nederlagen nemen toe. Wordt ook steeds duidelijker. Steeds desastreuzer. Dus ja, dan moeten ze het wel melden. Maar dan probeert men dat op een bepaalde manier zo te keren. Dat het toch iets
het
lijkt
komt wel
van... Ja, nou, dat is het hele dilemma aan die kant. En dat vond ja, iedereen die een beetje nadenkt, die kon dat ook natuurlijk weten. Die, als je dat las, van ja. Nou, radio was helemaal opgehouden. De legale Nederlandse radio in Nederland. Dus wat had je dan? Dan had je Radio Oranje. Die kon je in Maassluis goed ontvangen. Nou ja, dan was het niet makkelijk om naar die radiozenders te luisteren. Want er gold natuurlijk een luisterverbod. Radiotoestellen waren formeel ingeleverd sinds 1943. Dus als je een toestel had, dan moest je dat in ieder geval verbergen. Dus er zaten ze ook vaak met koptelefoons naar radio's te luisteren die in de vloer werden gestopt of in een kast of zo.
Ja.
En dan zaten ze te noteren, de nieuwsberichten of de commentaren. En dat ging dan vervolgens rechtstreeks de krantjes in.
Ja.
Kijk, zeker bij zo'n groep als Trouw en Parool, die hadden ook takken met een gewapend verzet.
Ja.
Die pleegden ook soms aanslagen. Dus, en dat is een heel moeilijk onderscheid te maken tussen wat nou iemand deed. Weet je, ze deden ook vaak meerdere taken tegelijk. Ja, dus iets schrijven misschien, iets distribueren. Hetzij in de lokaliteit, hetzij via een trein naar gebieden en zo. En dan ook nog iets met onderduikers vaak. Want veel van die verzetspers werd gemaakt door mensen die helemaal nog geen journalist waren geweest, hè. Zeker niet. Dat is een minderheid. Die waren er wel. Die al vanaf het begin, zeg maar, ik doe niet mee. Ik word ook geen lid van die slat van het verbond. En van de cultuurkamer niet. En ik ga gewoon een ander baantje zoeken. En daarnaast doe ik verzetswerk.
Zoals mijn oud-oom Gert dus. Die weigerde te tekenen voor het journalistengilde. Wat blijkbaar best uitzonderlijk was. Ik hoor mijn hele leven al over het krantje van mijn opa. Ik begin nu niet alleen in te zien hoe belangrijk dit blaadje was, maar ook hoe het onderdeel is van een enorm verzetsnetwerk. En via dat netwerk kwamen ze blijkbaar ook bij de binnenlandse strijdkrachten. Ik ga weer met mijn vader naar het Nationaal Archief. Kunnen we opa vinden in de BS-archieven?
'77.
En zijn het nog steeds dezelfde stukken?
Nee hoor, nee, allemaal openbaar.
Oké.
Okay. Het is allemaal gewoon. Er staat geen nummer op. Er staat een archiefnummer op. Je hebt geen nummer op? Ja, nee, er staat geen archiefnummer bij.
Dit is wel wat ik denk dat...
Wat is het? Oh, ja, wat dan? Ja, 3,5. 9.
Hier, geerkop. Kornaat. Kramp. Lent. Daar zou je hem hebben.
Ja, daar is hij.
Nummer 13, PH van den Burg.
Na door een doos vol met BS-dossiers te bladeren... vinden we hem. Op de betaallijst van de binnenlandse strijdkrachten in Maassluis staan Ful en Gert van den Burg. Achter Ful's naam staat dat hij in juni 1945 in de Vergulde Hand aan het werk gaat. De Vergulde Hand was een berucht interneringskamp voor foute Nederlanders. Wat heeft hij daar gedaan? Wat is daar gebeurd? Dit was aflevering 4 van De Geuze. Een podcast van mij, Esa Dortmund, in samenwerking met Rijnmond. De Geuze wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland, de Historische Vereniging Maassluis en het Veefonds. Eindredactie door Michelle González en Koen van Tijn. Montage Gijs Walstra. Sounddesign en mixage Studio Faboom. Muziek Hartmoed Ewert. De explainers worden ingesproken door Lotte van Eyck. Het coverontwerp is van Fran de Bruin. Als je deze podcast interessant vindt, abonneer je dan op de pagina. Zo mis je geen van de volgende afleveringen. Vind je dat meer mensen deze podcast zouden moeten luisteren? Laat dan een review achter. Dan kunnen andere luisteraars de podcast makkelijker vinden.